Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die den hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Wij zingen van Psalm 73, de versen 13 en 14. Psalm 73, het 13e vers: wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En vers 14, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, de laatste twee versen. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, de brief van apostel Paulus aan de Galatiërs, hoofdstuk 3, de versen 8 tot en met 14. Galaten 3, de versen 8 tot en met 14. Waar wij Gods heilig woord als volgt lezen in Galaten 3, te beginnen bij het 8e vers. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volkeren gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want daar is geschreven, een vloek is een iegeluk die aan het hout hangt, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover. Zullen we samen bidden. Heilige God, uw wegen zijn heilig. In het heiligdom, in de onbegrijpelijkheid, uw voetstappen worden niet gekend, uw pad is in grote water. En achter u aan te komen, in gehoorzaamheid en zelfverloochening, zoals gij het van uw volk toch vraagt, en het aan uw volk ook geeft, is een weg waarin we gaan verdrinken. En toch, Heere, zult gij dan door de woeste stromen en onstuimige wateren een pad banen, want gij gaat voor. En dat pad zal zijn droog. Ook al beangsteren ons de muren van water, zoals door de Jordaan en de Rode Zee, nochtans de voeten bleven droog van de Israëlieten, omdat gij daar waart. En dat hebben wij nodig, Heer, als gij in onze levensweg door de wateren, door de diepten, door de dood heen ons leidt, dat gij voor zoudt gaan. En Heer, leer ons dan achter u aan te komen. Leer ons het met u eens te zijn. Leer ons u den Heere te zoeken, opdat we u ook zouden mogen vinden. Opdat gij hier in de weg waarin wij niet geleid willen worden, toch mogen ervaren dat gij genade geeft. Want wanneer wij stoten op een steen in ons leven, in de akker van ons leven, een steen waarover we struikelen, waaraan onze voeten zo pijn doen, dan kon het wel eens die schat zijn verborgen in de akker. Een steen van smart en rouw en gemis. Maar Heere, dat het in die weg, wanneer we denken dat wij verwond worden, en dat is ook waar, gij nochtans een schat bereidt. Een eeuwigdurende heerlijkheid en rijkdom. Dat gij nochtans een wonder doet, waarin we het met u eens worden niet alleen, maar ook leren zien dat gij goed zijt. O Heere, dat kunnen we nog wel zeggen als het gaat over het leed van een ander, maar als het zo heel dichtbij komt en het hart en de gedachten en ons hele doen en laten is er door bestempeld ervan, doortrokken. Hoe zullen we dan ooit u goed kunnen noemen, tenzij gij zelf een overkomt? Het mocht u behagen, Heere, dat we willen doen bij allen die in rouw zijn, allen die lijden, gij weet ervan, hoezeer er ook in het midden der gemeente mensen in droefheid zijn, al langere tijd of heel korte tijd. Weet ervan, Heere, van alle smart waar de eenzaamheid aangrijnt en waar een mensenkind geen weg weet. O Heere, dat u dan in al dat lijden, in al die smart nabij wilde zijn. Dat gij ons wilde leiden tot het aanvaarden van uw beschikking en voorzienig bestuur. Hoe moeilijk dat ook valt, zeker wanneer de wond nog zo nieuw is, nog zo open is. Heere, gedenk dan de rouwdragende familie, die je vanmorgen in uw bedehuis al haar smart voor u wenst neer te leggen. Dat we dan tezamen als gemeente rondom haar niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk zouden mogen staan. Dat wij allen die rouw mogen kennen en daarom ook allen die vertroosting wensen te bezitten en een ander ook gunnen. Zoals uw knecht Paulus mocht zeggen, dat hij de Korintiërs gunde vertroost te worden met de vertroostingen waarmede hij zelf bij u vandaan vertroost geworden was. En daarom kon hij u ook noemen de God van alle vertroostingen. En Heere, gij zijt toch van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. Hebt gij niet daarin uw hart geopenbaard? O, dat het dan ook nu ervaren zou mogen worden dat gij die naam niet ijdel draagt, niet te vergeefs draagt, dat we daarin niet te hoog van u en niet te groot van u en niet te heerlijk van u kunnen denken, maar dat ge ook nu nog de God van alle vertroosting zijt. Bewijs het eens, Heere, in de mededeling van die vertroosting aan het doorwonde hart, aan het verslagen gemoed, aan een verbrijzelde beenderen. O Heere, ge weet alle dingen. Zoudt gij dan het wonder willen werken in ons midden, in het midden van deze gemeente, waar toch het ieder die liefdesbanden onder uw woord mocht hebben met uw knecht in rouw is, dat gij zelf dan zoudt overkomen, dat gij, Heer, het zou ons onderwijzen, dat het gaat om het doorgeven van uw woord en om de verbinding aan dat levende woord, het vlees geworden woord, Jezus Christus. En of die binding nu is op deze aarde of in de hemel, als dat een ware binding is, zal het nooit meer weggaan. Heere, gedenk dan, wilt gij zo deze morgen nabij zijn in spreken en luisteren, dat gij met majesteit en kracht zoudt heersen, en dat onze reden niet zou zijn in menselijke wijsheid, in woorden die de menselijke wijsheid ons leren, maar in betoning des geestes en der kracht. Betoning uit de hemel van den geest en van kracht, van die geest die harten opent waar ze gesloten zijn, die de wil ombuigt waar ze tegen u gekant was, die het harde verbreedt, die het tegen u gekante onder u doet buigen. Die geest die het dode levend maakt en die een dwaalziek hart op de rechte weg leidt. Die geest die onderwijst een dwaze van ziel, een mensenkind die niet meer weet hoe die zalig moet worden, die niet meer weet hoe die met God verzoend moet worden. En in kracht, daar waar onze onmacht ons aangrijnt, ons tegenhoudt, onmacht en onwil tezamen ons gevangen en gebonden houden en we niet weten hoe we ooit los moeten komen, en waar alle prediking van welke dominee ook vanuit uw woord tot nog toe aan ons harde hart voorbij gegaan zijn. O Heere, dat gij in de betoning van die kracht zou laten zien dat gij het verstaat om door de hamer van uw woord de steenrotsen te morzel te slaan, om de 3000 op de Pinksterdag te doorsteken, dodelijk gewoon te doen neerzijgen en daar te doen uitroepen: mannen, broeders, wat moeten we doen? Om daar te horen dat alles gedaan is en alles volbracht is, opdat we zouden leren leven in die afsnijding van het onze en de inplanting van het uwe. O God, ontferm u dan, wilt gij te spreken geven en te luisteren geven, dat u ook bij deze bedroefde familie de gedachten aan uw woord zou willen verbinden, dat ze niet al te veel zouden afzwerven, hoezeer dat ook te begrijpen is, maar dat uw woord ook in hun hart en leven opgericht zou worden en in dat oprichten alleen zou overblijven. Dat wonderlijke woord dat gij een vader zijt van allen die u vrezen. Ook al kan zo iemand door de dikke wolken van twijfel en vertwijfeling heen uw vriendelijk aangezicht niet ontdekken. Als dat toch mag leven in het hart bij deze en gene die kinderlijke vrezen van uw naam, dan zult gij, Heer, niet achterblijven. Wilt u deze morgen ons doen bedenken wat we gezongen hebben? Want, Heer, dat zingen we wel. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit ons uit wanneer wij van u afroeren en u onze trotse nek toekeren. Maar Heer, daar geloven we veel liever voor een ander. Want wij willen zo graag ook wat meebrengen, wat rechtzinnigheid en wat degelijkheid. Wilt u nou eens ons ontdekken aan ons bestaan, dat we het zouden inzien dat wij onze eigen vervloeking en verdoemenis hebben bezongen vanuit onszelf. En dat we alleen in de weg van het wonder dat anders kan worden of anders is geworden, wanneer het bij uw volk mag zijn, dat zij vanuit de ootmoed het mogen zingen. Heere, wees zo nabij en verhoor ons gebed, opdat wij ook zouden mogen weten. Maar ondanks dat ik nou de vloek verdiend heb en mijzelf 1000 maal op waarde gemaakt, nochtans is God de enige van wie ik het kan verwachten. Heere, gedenk zo des ontfermens om Jezus wil alleen. Amen. De tekst voor de prediking vindt u in het Oude Testament, het boek Numeri, hoofdstuk 6, vers 24a. Numeri 6, vers 24a. Waar Gods woord als volgt luidt in Numeri 6, vers 24, de eerste woorden: de Heere zegene u. Wij gaan samen zingen van Psalm 121, de versen 1, 2 en 4. Psalm 121, vers 1: ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dacht en nacht des hoogsten bijstand wacht. Vers 2: hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En vers 4: de Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Psalm 121, vers 1, vers 2 en vers 4, terwijl u gelegenheid krijgt tijdens het zingen uw gaven uit te reiken in 3 collecten. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde voor de school in Stroe. En vervolgens wordt u het volgende medegedeeld. De kerkraad heeft besloten de doopzitting van aanstaande dinsdag 15 mei voorlopig uit te stellen. Nader zult u daarover worden geïnformeerd. De doopdienst zal, zo God het geeft, worden gehouden op 17 juni. En in de tweede plaats wordt u medegedeeld dat op de leeftijd van 61 jaar, vrijdag 11 mei, is gestorven Ali Slijkhuis in paviljoen Erika te Ermelo. Wij zingen van Psalm 121, vers 1, vers 2 en vers 4. 4. gemeente, op reis door de tijd naar de eeuwigheid is ons één ding nodig, zegt de Heer Jezus in Lucas 10. Als Martha bezig is met veel te dienen en Maria zit de woorden in te drinken van de Heer Jezus, dan zegt hij, één ding is nodig. Er zijn wel vele andere dingen ook die belangrijk zijn, maar uiteindelijk kun je al die dingen wel missen. Dat ene echter niet. Eén ding is nodig, wil het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. En wil ook jij of u voor God kunnen bestaan. Dat geldt voor mij, dat geldt voor een ieder. En wat is dat ene nodige? Dat zouden wij met verschillende woorden kunnen noemen. Wij noemen het, naar aanleiding van onze tekst, de zegen des Heren. Het ene nodige. Wanneer ge die zegen bezit, zijt ge goed af. En als je vanmorgen die zegen nog mist, dan ben je de armste en de ellendigste. Gemeente, die zegen is nu niet alleen de belangrijkste zaak, de noodzakelijk iets, maar is ook een heel rijke zaak, een heerlijk iets. Het is niet zo dat wij om de Heren te dienen vele mooie en goede dingen moeten laten en vele sombere en wat zwaarwichtige dingen moeten doen. En dan zeggen, nou ja, dat heb ik er dan wel voor over, want straks wacht mij dan de zaligheid en vooruit. Dan moet je er ook maar wat voor over hebben. Dan moet je ook maar de wereld ervoor over hebben. Dan moet je ook maar dat godsdienstige, dat moeilijke, dat zware leven ervoor over hebben om dat te doen. Nee, het is net andersom. Die zegen des Heren, zo onderwijst ons Salomo, maakt rijk. Die zegen alleen. Want die zegen, dat is eigenlijk God zelf. De nabijheid des Heren, zoals wij gezongen hebben. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Als Gods volk in de hemel aankomt, gaat het ze alleen om God. Heren, in de hemel is er niets als gij er niet zijt. Al zou de hemel een paradijs zijn, maar God was er niet, dan was het geen paradijs, maar dan was de hemel een hel. En het paradijs, zo aan het begin van de geschiedenis, Genesis 1 en 2, was daarom een lusthof, omdat God aan de wind des daags zich steeds openbaarde en wegschonk. Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Heer, u hebt nou al de glans van het tijdelijke weggenomen, voor zover het buiten God is. Want alleen de Heere is de enige naar wie mijn gedachten uitgaan. Zo zegt in stille ogenblikken, als de geloofsbeoefeningen aanwezig zijn, een kind van God. Zo zegt hij het, zo beleeft hij het. Nevens u lust mij, smaakt mij ook niets op de aarde. Waarom dan niet? Nou, omdat je een bedorven smaak hebt. Omdat dit aardse leven buiten de verzoende betrekking tot de drie enige God zo kleurloos, zo leeg is, ja, onder de vloek is. Onder de vloek. Jawel, gemeente, en dat geldt ook vanmorgen. Als u of jij nog buiten Christus bent, dan leeft ge nog onder de vloek. En hoe moeten we het nou zo zeggen, dat je er ook echt eerlijk voor jezelf mee in leert stemmen, dat je dat leert beleven, dat je zoals je nu zit, zoals je hier aanwezig bent, zonder genade en zonder bekering en zonder verzoening, je onder de vloek bent. Zo hebben wij het net gelezen. De vloek is een iegelijk, dus zonder enige uitzondering. Gevloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Heb je dat gedaan, jonge vrouw? Deze achterliggende week, in je hele leven, of je nou jong bent of oud, heb je de wet gehouden? Heb je de wet volbracht? Heb je God gehoorzaamd? Heb je vanuit de liefde de Heere volkomen gediend? Ik niet, en u niet, en jij niet. En dat is een vreselijke werkelijkheid. Een werkelijkheid God bedroevende. Maar ook voor uzelf, want dan ligt ge onder de vloek. En nou lezen wij in onze tekst, de Heere zegene u. En dat is oud-testamentisch. En we gelezen uit het Nieuwe Testament, God vervloekt u. Hoe kan dat nou allebei in de Bijbel staan? Is dat eigenlijk wel mogelijk? De vloek op ons hoofd, in ons hart en toch onze tekst. De zegen is onmogelijk, geliefden, wanneer wij het woord dat we lazen uit Galaten 3 ernstig nemen. Als we dat wensen te laten staan, als we daar niet mee willen schipperen, als wij het gaan beleven in ons hart, wat dat zeggen wil, ik heb de wet niet gehouden. Nou ja, eens één gebod misschien. Of eens ene dag misschien. Ook niet zo hoor. Maar laat dat maar eens zo zijn. Dat je de ganse wet een hele dag, van mijn part een heel jaar, gehouden had. Daar staat, vervloekt is een iegelijk die niet blijft. Gedurig blijft. Altijd maar door blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet. Niet ene dag, niet één jaar, niet tot aan het laatste jaar van je leven, maar tot op de laatste seconde van je leven. Wie zal dat kunnen? Niet één. En dan zegt de Bijbel heel eerlijk, dan zegt de apostel der liefde, dan zegt Paulus die het evangelie wenst te prediken, dan ben je vervloekt. Wat betekent dat dan? Dat God gewapend is als een vijand tegen u. Nee, God is de mensen niet vijandig gezind. Toch, zolang ge onder de vloek ligt, is God gewapend tegen u. En wanneer dat gaat worden bekendgemaakt in het hart, dan leer je God ook kennen. Tegen u. Dan ga je het ontdekken vanuit het woord dat zijn deugden tegen u zijn. Om het met Spurgeon te zeggen. De Heere kwam in mijn ziel met een ploeg. 10 zwarte paarden trokken die ploeg. En mijn hart werd omgeploegd en doorwond. Het recht God. Ja, zegt u. Maar het evangelie, de belofte nou, zegt Spurgeon, de beloften maakten de wonden alleen maar schrijnender. Want toen ik die beloften, die heerlijkheid van het evangelie, mocht aanschouwen zoals de Bijbel dat openbaart, toen voelde ik pas wat ik echt miste. Toen voelde ik dat ik het nooit zou kunnen grijpen en nooit zou mogen bezitten. Toen voelde ik niet alleen de wet die mij veroordeelde, maar ook de heerlijkheid van dat zoete evangelie, dat mij des te meer ontdekt aan mijn gemis. En zo stond ik overal buiten. Spurgeon, een jongen van 12 jaar. Zijn er zulke jongens of meisjes van 12 jaar, 13 jaar, 11 jaar, hoe oud jij ook bent? Heb je wel eens geleerd dat de wet in je leven komt? Dat je gezondigd hebt tegen de Heere? En dat de Heere nou alle genade in het evangelie heeft laten neerschrijven. Maar hij dat niet bezit, ben je arm. Ben je zo arm. De Heilige Geest geven ook in onze gezinnen die ontdekking aan jongens en meisjes, aan vaders en moeders. Vervloekt geen zegen. zou mogen. En we hebben de wet verbroken. Daarom liggen we onder de vloek. En wie nou in dat verbroken werk woont, in de weg der werken, in de weg van de wetsvolbrenging, zoekt zalig te worden, die ligt nog steeds onder de vloek. En Paulus bedoelt daar dan mee, in het bijzonder de Joden. Want de Jood, die wist wel dat de wet hem veroordeelde. Die had wel een overtuiging in zijn geweten dat het niet goed was van nature. Maar hij heeft gedacht, ik ga de vloek neutraliseren, ontkrachten, opheffen. Hoe dan? Nou, ik ga net zo goed mij inspannen als dat ik kan. En zo proberen mij onder die vloek vandaan te werken. Proberen om van het terrein der vervloeking te geraken op het terrein der zegening. En hij heeft echt wel zijn best gedaan. Daar waren er die met Paulus het eerlijk konden zeggen. Naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Er was op mij niets aan te merken. Voor zover een mensenkind dat aan de buitenkant van mijn leven kon zien. Maar toch onder de vloek. Want er is geen weg om van de wet een ladder te maken naar de hemel. Geen weg om door de werken die vloek op te heffen. Dat kan alleen in de weg des geloofs. Wij zijn onder die vloek zolang als wij niet in Christus zijn, gemeente. Hoe is dat nou in ons leven? Het gaat er niet alleen om dat je daarvan een overtuiging hebt en een toestemt in je ziel. Dat je er misschien wel eens een nacht van wakker ligt zelfs. Dat is ook wel goed. Maar dat je dat nou gaat beleven. Wat is dat dan beleven? Beleven, dat betekent dat er van binnen, door de werking van een Heilige Geest, die overtuiging is gaan rijpen dat God vanwege die door u gemaakt de vloek u ook moet vervloeken. Dat ge in die weg gaat inzien, heren, het leven is niets. Want ik heb u tegen. En zo God tegen ons is, wie zal voor ons zijn? Ja, andersom is ook waar, maar dit is ook waar. Dan kun je gelukkig zijn in je gezin. Dan kun je je godsdienst, noemt u maar op. Allemaal zekeringen in je leven. Maar als je God tegen hebt, o mensen, kind, erbij dan arm. Want dan is het echt waar wat we gezongen hebben. Dat de Heere die vervloekt welk mens in gaderen die ver van God de weelde zoekt. De blijdschap zoekt. Het leven zoekt. Van God. Zonder God. Met godsdienst, jawel. En toch zonder God. Omdat hij het zelf wilde doen. Onder de vloek. Dat staat ook nog op een andere plaats in de Bijbel. Want het geldt niet alleen voor de Joden die in de weg van een verbroken werkverbond trachten zalig te worden. Wij allen liggen daar, want de Heer heeft gesproken in Genesis 3. Vervloekt is het aardrijk om uwentwil. Nu ligt alles onder die vloek. En de vloek, dat betekent alles is tegen u. Alles, ook de zegeningen schijnbaar. Dat wij zegeningen noemen. Al de gaven zonder Christus, zonder God, is het toch tegen ons. O gemeente, heb dan ook geen vrede met al de weldaden die je hebt gekregen. Ik hoop dat u ze op mag merken in uw leven, want ze zijn er wel, maar heb daar niet genoeg aan. Wees daar niet tevreden mee. Al heb je gezondheid gekregen, genadetijd gekregen. Al zit je onder het woord, het is allemaal zegen, het is waar hoor. Maar het is niet genoeg. Je moet Christus hebben. Alleen in hem is God een zegenende vader en een ontfermende Heere die aanneemt wat voor volk onder de vloek geleefd. Want als nou Galaten 3 vers 10 waar is, omdat het Gods woord is, Nummer 6, vers 24a is ook Gods woord. Het Oude Testament is niet opgeheven. Dit woord blijft staan. De Heere zegene u. Maar hoe kan dat dan? Dat is toch een tegenstelling. God kan toch niet tegelijkertijd en vervloeken en zegenen. O gemeente, dat komt in het hart en leven van een mensenkind openbaar die vraag. Zou ik nog gezegend kunnen worden? Want bij mij is geen reden. Je gaat optellen, er blijft niks over. Je komt bij nul terecht. Je komt in de schuld, in het negatieve terecht. Heren, wat moet dat nou worden? U mij zegenen? Kan niet, hè? Gemeente, weet nou eens eerlijk. Is dat een levensvraag voor u? Is dat een vraag van je hart waar je mee loopt te tobben? Niet een vraag van je verstand en denkt, hé, dat is een interessante vraag. Hoe kan dat nou? Vloek en zegen tegelijkertijd in die ene Bijbel door de woorden God uitgesproken. Maar daar ermee loopt, daar ermee neerzit, daar ermee bezig bent, van voor naar achter, van 's morgens tot 's avonds. Heer, hoe kan dat nou? Ben je verlegen geraakt, gemeente, om die zegen God? Wat is dan zegen? Niet zelf in te vullen, maar de genade der schuldvergeving en de aanneming tot het kindschap. Ben je verlegen geraakt om de zegen van God niet zelf te maken, maar in de afhankelijkheid? Hoe zou dat kunnen, dat een mensenkind aan die zegen nog voorbij leeft? Hoe kan dat nou toch, jong en oud? Dat je rustig aan God voorbij kunt gaan. En dat je hem niet nodig hebt. En dat je naar die zegen niet verlangt. En dat je niet om verlegen bent om God te mogen ontmoeten in dit leven. Kun je nou zomaar verder? Kun je nou zomaar verder? Elke dag. O, kom toch tot één keer. Val nog eens voor God op je knieën terecht. Val nog eens voor hem in de schuld. Weet wat hij het niet maken kunt, maar doe het toch maar. Heer, ik heb nou alleen maar gezondigd. En ik mis uw zegen, uw genade. Ik mis het kindschap. Ik mis vergeving. Ik heb u zo nodig en ik besef het niet eens. Ik ben zo blind. Ik ben zo dwaas. Ik ben zo hard. Ik ben zo ongevoelig. Die zegen. Ik voel me gelukkig zonder die zegen. Heer, maak me eens ongelukkig. Zolang ik die zegen mis. Maak me nou eens diep ongelukkig. Opdat ik die zegen zou begeren. Wat voor zegen, die niet kan geschonken worden, want die vloekt. En toch staat het, hoe is dat mogelijk? De Heere zegen is een wonderlijk woord. Het kan alleen om vers 23. Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gijlieden de kinderen Israël zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegen u. Hoe dan? Waarom is dat mogelijk? Omdat Mozes tot Aaron moest zeggen, de Heere zegenen. Omdat de priester alleen dit woord kon uitspreken. Want wat is de priester voor een mens? Die priester is niet een mens in zichzelf, maar is een ambtsdrager. En wel die de verzoening mag bemiddelen. De priester is een van God aangesteld die het offer mocht brengen, die het bloed liet vloeien. En op grondslag nu van dat bloed, van dat volbrachte offer, kan die hoge priester, kunnen de priesters de zegen uitspreken op het volk van Israël. U vindt dat heel duidelijk in het Nieuwe Testament in Lucas 1, waar het gaat over de geschiedenis van die priester die niet zegenen kon. Die niet spreken kon, Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Offer was gebracht en dan was hij aan de beurt om te reukofferen in de tempel. Het gouden reukofferaltaar in het heilige. Daar mocht hij nu van de kolen van het brandofferaltaar, waar dat bloed gevloeid had, waar het offer gebracht was, nu tezamen met het volk dat verootmoedigd voor de Heere boog, het gebed doen opstijgen tot de hemel. In de wolk van het reukoffer. Heere, neem onze schuldbelijdenis aan. Heer, we hebben gezondigd tezamen. We liggen onder de vloed van nature. En ook na ontvangen genade maakt een kind van God zich weer vloekwaardig. Zoveel dagen van zijn leven. Elke dag. Maar die wolk stijgt op, is tegelijkertijd naast belijdenis ook een bedelaarsgestalte. Is een verzoekschrift, is een smeekbede. Vergeef toch. Zoudt ge nog willen komen wonen bij ons? Zoudt ge nog in ons midden willen zijn? Zoudt ge nog willen reinigen, willen verzoenen? Offer gebracht. De wolk van het reukoffer stijgt op. En dan mag, o wonderlijk, dan mag die priester weer naar buiten gaan. En dan, nee, dan krijgt hij niet bij God vandaan te horen. Ik wil niks mee te maken hebben. Je bent te slecht, je bent te vuil. Ja, zo had het moeten klinken. Zo zou God het hebben moeten zeggen. Die priester zou moeten gaan en zeggen, mensen, die wolk sloeg neer. Er was geen doorkomen aan, want de hemel is van koper en de heiligheid God zou het ontsteeg. Zo zou het moeten zijn, maar nee, die priester mocht naar buiten gaan. En dan bevende, stamelende, onder de indruk van dat heilige, dat grote, dat God nou een vervloekte aanneemt, mocht hij zijn handen uitbreiden en sprak hij de zegen uit. Op grondslag van het bloed, in de weg der verootmoediging en des gebeds, in de weg van het wegzinken voor God, o geliefden, zo alleen kon het toch. De zegen, omdat bloed gevloeid was, het offer volbracht was, de schuld betaald was en de wet gehouden was. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Dan was er één die wel gebleven is in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Jezus Christus, hij hoefde niet onder die vloek te buigen, want er lag geen vloek op hem. En hij heeft nochtans een vloek willen worden. Zo verklaart Paulus het in het 13e vers van Galaten 3. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde. Christus heeft de zegen dus mogelijk gemaakt. In de onmogelijkheid van je bestaan, o mensenkind, wanhoop er maar aan. Nochtans mogelijkheid bij God vandaan, o hoop er maar op. Want het is nou zijn liefste werk om die zegen uit te delen. Opdat de zegening Abrahams tot de volkeren, tot de heidenen komen zou. Tot wie? Tot de heidenen. Wat zijn dat voor mensen? Hier in Gadderen, een heidense jongen of een heidense meisje. Die aan de afgoden van zijn ijdele leven heeft geofferd. Voor geleefd, voor de zonde, voor het genot. Daarbij een heidense jongen met een gedoopt voorhoofd. En nou wil de zegening van Abraham doorbreken door die onmogelijkheid heen. En die zal doorbreken door die onmogelijkheid heen. Het recht God zou tegen, maar in Christus een doorbraak. De zegening zal doorbreken tot de heidenen, want de wet is vervuld. Zegening God, o nogmaals die vraag, geliefde, verlangt ge daarna? Hebt ge het oog op die priester? Hebt ge hem zien staan met dat mes om te slachten? Hebt ge hem zien staan met dat reukoffer om het gebed te doen opstijgen? En verwacht ge nu hem komende uit het heilige? Het is zulk een barmhartige priester. Het is zulk een die het alles gewillig heeft gedaan. Hij moest niet, maar hij wilde. En vanuit dat willen, dat hij zelf overgave, moest hij ook. Hij moest uit liefde tot God. En hij moest uit liefde voor zulken hel- en vloekwaardigen. Welk een barmhartige hoge priester. Die barmhartigheid. Daarom kan het nog. Die barmhartigheid, daar moet je het van hebben. Want barmhartigheid is iets dat het onmogelijke mogelijk maakt. Omdat hij het wil. En nu gaat de Heer Jezus Christus iets van zijn gezindheid overdrukken in zijn knechten. En dat worden nou ook barmhartige priesters. Nee, niet priesters der verzoening. Niet mensen die het offer brengen. Maar ze worden priester in de zin van ze gaan uitdelers worden. Voor te stellen de menigerlei genade Gods uittekenen, uitschilderen voor uw ogen de Heer Jezus als de barmhartige hoge priester. En dan komt ook barmhartigheid in het hart van al degenen die door de Heer worden geroepen tot het ambt. Een barmhartigheid om u die zegen te gunnen. Een barmhartigheid om naast een gevloekte, een getekende te komen zitten. Om op huisbezoeken te zeggen, man, heb jij ook al geen zegen verdiend? Kun jij ook al jezelf niet waardig maken? Heb je ook al geen armen om het te grijpen? Heb je gewerkt en gekropen om onder die wet, onder die vloek vandaan te komen? En is het je niet gelukt? Barmhartigheid, niet om neer te slaan, maar om zulk een te mogen leiden tot de voeten van deze hoge priester, die op grondslag van zijn bloedstorting de zegen heeft mogelijk gemaakt. Mag ik een stukje voorlezen wat uw dominee Katburg geschreven heeft? Ook een predikant moet prediken in barmhartigheid. Elke predikatie moet zijn een werk van medelijden tot het volk. En in de zaak, het bedoelt de inhoud, en in de wijze waarop het woord verkondigd wordt. Het oogmerk en doel waarop we mikken is toch de redding van onsterfelijke zielen tot de ere God. Het moet ons aanklagen wanneer we onbewogen op de kansel staan. Het moet ons verontrusten wanneer we woorden spreken die als het ware uit de ijskast komen. Wat kunnen we koud en onaandoenlijk daar staan? Zo sluiten we onszelf buiten de barmhartigheid. Ach, een mens doet niet anders dan zichzelf erbuiten sluiten. Het wordt wel geleerd, ook door Gods knechten, dat genade alleen binnensluit. Kijk, daar gaat het om. Niet in onbewogenheid een leer voor te dragen. Niet allerlei waarheden van de kansel te laten weer klinken. Maar op dat gedelen zou in die zegen, op dat uw ziel zou schreien tot de hemel, zou verlangen tot God. Heren, kan ik nog gezegend worden? Is het voor mij ook nog mogelijk om daarin te delen? Bloed is gevloeid. Offer op Golgotha is gebracht. En dat is de grondslag. En dat je daar nou geen deel aan hebt. Ja, dat is juist het hele punt, hè. Want dat je nou geen deel aan hebt, heeft geen zegen. Want buiten de Heer Jezus is geen zegen. Alleen maar de vloek. O mensenkind, dat is waar. Maar luister nou eens goed. De zegen moet je nou eerst hebben om ze te kunnen krijgen. Of moet je niks hebben om ze te kunnen krijgen. Zou de Heer nou die zegen geven aan een mensenkind die enigermate waardigheid heeft aangekweekt? Enigermate gerechtigheid heeft voortgebracht? Enige goede hoedanigheid God kan aanbieden? Zou de Heer de zegen geven aan iemand die Christus bezit? Of zou juist die zegen zijn vanuit Christus, jawel, voor iemand die alles mist? Kijk, wij zeggen niet dat u de zegen hebt. Maar we zeggen wel dat u de zegen kunt krijgen. En voor niets. In Christus. Bij hem moet ge terechtkomen. Want hij is de hoge priester. En hij alleen kan die zegen uitspreken en mededelen. Ach, zou je dan maar niet blijven aanhouden, tobbende zondaar, missend volk aan zijn posten, de posten van zijn deuren, aan zijn voeten gelegen. Want weet het dan, hij heeft zijn voeten laten doornagelen en zijn handen ook. Zie je, o, bekommerde zondaar, wat zijn dat voor handen die daar aan het kruis als waren gespijkerd, waar het teken der nagelen in staan? Kom eens mee. 40 dagen na de opstanding, wat geschiet er dan? Dan vaart de Heere Jezus op naar de hemel van de Olijfberg. En wat gebeurt er dan? Die hoge priester, op grondslag van zijn bloed, de tekenen der nagelen nog in zijn handen. Hij breidt zijn handen zegenend uit over zijn kerk, over zijn discipelen, over een volk dat aan hen verbonden is. Volk des Heeren, ik weet wel dat je je dagelijks waardig maakt om buiten de zegen om te komen. Maar wat nou ook waar is bij u, nochtans blijft het waar, dat voor een Petrus de zegen gold, dat voor een Thomas de zegen gold, dat voor Maria Magdalena met 7 duivelen bezeten zijnde, de zegen gold. Hij gaat zegenen al de dagen dat de kerk hier op aarde is, al de dagen dat uw ziel van hem alleen het heil verwacht. Zegen, wat is dat nou eigenlijk? Ik zei net al, niet zelf invullen. En dat willen we graag, wees maar eerlijk. En nou de zegen zelf kon invullen. Dan kies je voor gezondheid. Dan kies je voor een lang leven. En dan prefereer je allerlei weldaden, genietingen, voorspoed, blijdschap. En ach, laten we het voorzichtig zeggen. Laten we het met schroom zeggen. Want dat kiezen we allemaal. En naar de mens gesproken mogen het ook echt elkander van harte gunnen. Dat ge die zegeningen, die tijdelijke weldaden van de Heer krijgt. Maar is dat nou alles? U mag erom vragen. Dat is niet verkeerd. Leg de Heer al uw noden maar voor. Al je tekort. Alles wat je graag zou willen hebben wat tot zijn eer is. Wat naar zijn wil is. Anders kan het niet. Maar dan mag je toch vragen. Heer, als uw wil is, zou u me dan weer van het ziekbed willen oprichten? Zou u mij dan willen geven? Dat of dat. Als naar uw wil is, mag je dus om vragen. Maar is dat nou alles? Is dat nou het hoogste goed? Zou je gelukkig zijn, jonge meisje? Zou je gelukkig zijn, man of vrouw, vader, moeder? Zou je gelukkig zijn als je alleen maar die zegen had? En daarbij misschien ook de zegen dat je gedoopt voorhoofd hebt. Dat je belijdenis deed. De zegen dat je gelukkig niet midden in de zonde leeft. Dat is ook een zegen. Ouders, waardeer het maar hoor. Als die jongen van je van 20 jaar niet in een bar komt, waardeer het maar. En als hij er wel komt, mag je bedelen aan de troon der genade of de Heer hem eruit wil halen. Maar is dat nou alles? Wat is nou de eigenlijke inhoud van de zegen? Dat ook in het gedeelte van onze tekst. Als de Aaron de zegen moet uitspreken, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Vrede. Vrede met de weg op. Een vrede die een mensenkind niet geven kan. In dagen van smart. In dagen van rouw. En die toch de Heere kan meedelen. Echt hoor. Dan mogen we ook tanden vanuit de gun. Vrede, dat is geen onverschilligheid. Zo van, nou het is mij wel goed. Nee, vrede, dat betekent het gemis, vrij, de smart, woel, de droefheid overstelt en toch vrede. Hoe kan dat dan? Vraag het me niet. Ik kan het je niet zeggen. Het is zo. Het wordt ook beleefd. Vrede, wanneer, als alles tegen is. Vrede, wat is dat dan? Dat ge verenigd zijt met God.
met zijn wil, met zijn raad en zijn daad. Heere, wat gij doet, dat doet gij uit liefde. Maar ik versta u niet. Heer, ik begrijp u niet. Ik kan het niet vatten. Hoe kan dat nou? Zo een weg. En toch, stil te rusten in zijn beleid, van nu aan tot in der eeuwigheid, zegt Psalm 131. Zo te rusten. Mijn ziel is immers stil tot God. Stil, waarom? Van hem wacht ik in de zwartheid van de nacht een heilrijk lof. Immers, toch, ondanks alles, hij immers zal mijn rotsteen wezen. Mijn hulp, mijn heil, mijn hoog vertrek. Kijk, dat is nou de inhoud van de zee. Vrede. Voor tijdelijke leven. Dat hoef je niet weg te doen. Maar dat kan er alleen zijn, gemeente, als er is een verbinding tot God van vrede, een relatie van vrede in de oorlog van ons bestaan, vrede gemaakt door het bloed des kruises, vrede door de werking van de geest, vrede in de weg van het geloof. In die weg waarin een mensenkind zich over leren geven aan de Heer, zich kwijt mocht raken, zich mocht leren laten zakken en zinken op dat volbrachte werk. Heer, ik heb niets meer, ik kan niets meer, ik heb geen geloof, maar ach, neem gij het eens over, wilt gij het eens doen, wilt gij mij in uw handen nemen, wilt gij mij voor uw rekening nemen, wilt gij mij aan u doen vastkleven. Dat is nou geloof, hopen op. Leunen op, je verlaten op, je kwijtraken aan. In de onmogelijkheid, waar je geen geloof hebt, gaat het geloof uit. Dat is een oefening des geloofs. In het nochtans van het niet hebben, niet bezitten, niet voelen, niet zien. Dat is geloof. En in die weg komt de vrede. Heel aanvankelijk, heel schuchter, bij momenten, in een flits. Maar het komt. En dan zal het ook. Misschien na verloop van tijd pas een gestadige vrede wordt. Een vrede als een rivier. Ja, maar doorstroom. Dat betekent niet dat je elke dag vrede hebt met je lot. Elke dag vrede hebt met je God. Maar nochtans, diep verborgen in alle wisselingen van het leven. In alle smart, in alle rouw. In alle zonde, kennis, vernedering, nadere ontdekking. Diepere afsnijding, toch, bij God vandaan dat ooit in de weg der wedergeboorte en de genade is gelegd, dat blijft vast. Vrede. Het gaat nog verder, het gaat nog dieper, het is nog heerlijk. Wat? Die zegen is nog heerlijk. Waarom dan? Daar staat, wat nou die zegen is, vers 27. Alzo, op die wijze, zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. Mijn naam, dat is de naam van de drie enige God. De naam Heere, de onuitsprekelijke naam van Jehovah. Wat is een naam? Een naam is niks bij ons. Maar vroeger, en zeker in het Oude Testament, was de naam een uitdrukking van het wezen. Dat geldt voor de menselijke omstandigheden, maar dat geldt zeker en vast voor de naam van God. De naam van God is de zelfopenbaring van God. Die naam van God is God zelf. Hij zegt bijvoorbeeld, aangaande de tempel die gebouwd zal worden, mijn naam zal daar wonen. Dat betekent, ik zal daar in de openbaring van mijn naam, in de uitroeping van mijn wezen, in uw tempel wonen. Ik, ach nee, dat kan nooit in die zin dat God besloten wordt in die tempel. Want Salomo zegt in 1 Koningen 8 in het grote tempelgebed, Heere de hemelen, Ja, de hemel der hemelen zouden u niet kunnen begrijpen, bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En toch, de Heer zegt, jawel zelf, dat kleine nietige woning in Jeruzalem, daar kan ik niet in, dat is zo klein. Maar is God zo groot geweest dat hij woont in dat kleine huis. God is zo groot dat hij woont in het lichaam van Jezus van Nazareth. God in het vlees. God is zo groot dat hij woont in die kribben. Dat hij woont in een zondaarshart door de geest. Mijn naam op u leggen. Mijn naam wordt in die mens gelegd. Door de priesters. Ja, maar dat door betekent niet oorzaak. Betekent niet bewerkstelligen. Dat betekent middel. Door middel van die priesters. Zij zullen doen middelijkerwijze. Want de Heer zelf geeft zijn naam, geeft zijn wezen niet in handen van Aaron. En toch, o onbegrijpelijke nederbuigende liefde, hij geeft, mag ik het nou eens heel voorzichtig zeggen, toch zijn naam en toch zijn wezen. Het eerbied gesproken in de handen van die priester en zegt, nou krijgt u de volmacht. Om mijn naam op die gemeente te leggen. Om mijn naam in het hart te leggen. Nee, dat kan die Aaron niet, dat kan die nooit. Maar de Heere zegt, nou dan doe ik het wel, Aaron. Spreek maar uit. De zegen, die zal ik het doen. Hij zal die naam leggen. De naam, wie is dat? Er staat ergens in Exodus, meen in hoofdstuk 23... dat de Heere zegt, de engel des verbonds is bij u, in welke mijn naam woont. En die naam van God woont in de engel. Die engel, dat is Christus. De naam van God, dat is Christus. Komt nu wonen door de geest. De drie-enige God gaat intrek nemen in het hart. O, dan die zegen. Kijk. Dan kunnen ook uitwendige zegeningen wegvallen. Want als die uitwendige zegeningen zouden wegvallen, blijft nogthans bij Gods volk die echte inhoudelijke zegen over. Want dat leggen van die naam en dat geven van die vrede is niet afhankelijk van de uitwendige omstandigheden en beslommeringen. Maar alles wel tegen zijn. Maar als God in zijn naam met mij, voor mij is, Immanuel, God met ons, dan is er niets meer tegen. Dan zullen alle dingen medewerken ten goede. Voor degenen die de Heer lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn, dan zal er niets meer kunnen tegen zijn. Alles tegen, o bedroefde van ziel. Alles tegen, o volk des Heeren. God mee is alles mee. De zee, mogelijk gemaakt door de Heer Jezus Christus. Als inhoud heeft het God zelf. God wil wonen. Kan niet bevatten. Kan niet bevatten. Hoe is dat mogelijk? God wil wonen. O zwarte zondaar. O vuilste van alle vuile zondaren. God wil wonen. Waar dan? Het volk Israël, wat was dat voor volk? Een murmurerend volk, een wederspannig volk. Een volk dat van God zo vaak niet weten wou. Kind des Heren, dat heb je toch jezelf leren kennen. Tegenspreken. En dan wil de Heer wonen bij zo'n. Wat heb je dan dagelijks nodig? De toevlucht te leren nemen tot dat volbrachte werk van de Heer Jezus. Calvijn tekent aan bij 2 Korinther 5 over die verzoening. Dat moet nou dagelijks geschieden. Ach nee, die verzoening niet, maar de toepassing ervan. De vergeving moet nou dagelijks worden medegedeeld. In wezen ligt het in Christus voor eens en voor altijd, maar in de toepassing dagelijks worden medegedeeld. Want dagelijks heb je die zegen nodig. Heer, dan heb ik het alweer verzonden. Dan heb ik het alweer zo verzonden. Ik heb vandaag niet aan u gedacht. En ik heb u niet bedoeld. Zoudt ge nog met zo een te maken willen hebben? Zoudt ge nog in het hart van zo een willen komen wonen? Is die niet te slecht? Nee, want geliefden, wat staat er nou? De Heere zegene u. Dat is God, drieënig. Dat is de verbondsnaam, Jehova. Als het alleen was, God zegene u. De Almachtige. Of de naam Heere met ene hoofdletter. De gebieder. Mensenkind, ik denk dat God hield met preken. Want hij was kwijt hoor. Hij was voor eeuwig kwijt. Kon het niet meer. Echt niet meer. Nooit. Maar er staat Heere met vijf hoofdletters. Jehova, wie is hij dan? Die God, die zonder enige reden Abraham uitkoos. Zonder enige reden in Abraham namelijk. Want Abraham was één die aan de maangodin in Ur der Chaldeeën offerde. Een God des verbonds, die zonder enige reden in Exodus 33 tot Mozes zegt, mijn aangezicht zal weer meegaan. Volk had gezondigd. De Heer zei, ik kan niet meer meegaan. Want als ik in het midden van het volk, dat wederspannige volk zou wonen, zou ik ze een ogenblik verteren. En Mozes zegt, Heer, delg mij dan maar uit uw boek. De Heer zegt, nee, die zal ik uit mijn boek delgen, die schuldig is. U niet, Mozes, maar dat volk. En zegt Mozes, ja, Heer, maar wat zult u dan met uw naam doen? Dat kan toch niet? En hij vraagt, Heer, Mozes, wat wil je dan? Wat moet ik dan doen? En dan zegt Mozes, Heere, indien uw aangezicht niet medegaan zal, de wond van hier niet optrekt, uw zegeningen, de vijanden weg, plakvel, voorspoed, toekomst, uitzicht, blijdschap, geluk, nee Heere, Heer, houdt u alles maar weg, heb ik niks aan, uw aangezicht, daar gaat het om, uw nabijheid, uw tegenwoordigheid, heilig en heiligen. Daar gaat het om. Heiligen, jawel. Wat eerder is, dan wordt er ook met de zonde afgerekend. Ik zal u een voorbeeld geven in Handelingen 3, vers 26, zegt Petrus tot het volk. Dat de Heer zijn zoon heeft opgewekt, dat is Pasen. En hij heeft hem eerst tot u gezonden. Opdat hij u zegenen zou. Daarin dat hij u afkeren van uw ongerechtigheid. Dus God zegen, doordat hij in zijn kracht u gebondene, u machteloze, wellustige, vuile en zonde beminnende zondaar zou afkeren van uw zonde, scheiding gaat maken, want waar de eenheid met God beleefd wordt, is de verdeeldheid met de wereld. Waar de verbinding en gemeenschap van God ervaren wordt, is de scheiding met de zonde. Dat kan niet anders gaan. Waar de vrede God is, is de oorlog met mijn eigen boze hart, mijn bestaan, mijn natuur. Dat gaat samen op. God zegen, zou het willen. Die zegen, niet alleen blijdschap, maar ook strijd. Niet alleen genade, maar ook heiligmaking, zou het willen. Al de zonde haat, Heer, leer het mij, geef het mij, want die zondelusten leven in het hart, wat voor zondelusten. Maar ik kan er velen noemen, ik noem alleen deze één, dat ik nou altijd weer buiten Christus om, mijzelf een gode aangenaam wens te maken. En niet in die afhankelijkheid, in dat kleine, in dat ootmoedige wil leven. De Heere zegt, ik zal u zegenen. Door u af te keren van uw ongerechtigheid, van uw eigen gerechtigheid. Zou dat willen uitgekleed worden van al je goede werken en noem maar op? Zou je dat willen, mijn jongen? Wees nou eens eerlijk, zeg het nou eens tegen de Heer in de stilte van je hart. Zou je dat nou willen? Alleen te zijn aangewezen op dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Zou je het willen? Wat? Gezegend worden daarin dat hij in uw geluk van u afkeren van zijn boosheid. Het kan nog, het kan nog. Vraag hem maar om een zegen voor de tijd en voor de eeuwigheid. in eenzaamheid, in leed, in zonde en in schuld. Er komt een dag dat de Heer een volk zal vervloeken, dat niet die zegen wenste te ontvangen. Want op die dag van Matthäus 25, als de schapen en de bokken gescheiden zullen worden, Gods volk en de onverzoenden, onbekeerden, onwilligen, dan zullen de schapen staan aan de rechterhand van de Heer Jezus en hij zal zeggen: komt in, gij gezegenden, mijn vaders. Een zegen voor een vloekwaardige, dat is de ruimte van het evangelie. En tot die bokken zal hij zeggen: gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereiken. Gaat weg van mij, gij vervloekten, niet gewild, o gemeente, waar legert u, onder de zegen of onder de vloek? Allebei, of u nou onbekeerd bent of waarachtig bekeerd, wensen u toe de zegen des Almachtigen, en dat hij door zijn kracht zijn naam op u zou leggen. Ene vraag: indien ge het niet wilt, indien ge aan God voorbij gaat, zul je dan straks God niet beschuldigen? Amen. We willen eindigen met dankgebed. O Heere, waar wij nou de zegen tegenhouden, bidden we u, breed door met uw zegen, door onze onmacht en onwil heen. Breek door met uw zegen, ook daar waar wij de vloek leerden beleven en leerden onderschrijven en het daarmee eens leerden worden om van de zegen alleen in de weg van genade, in de weg van het onbegrijpelijke wonder, deel te kunnen krijgen. Genadige Heren, zoudt ge ook de bedroefde familie Katsburg willen zegenen en de bedroefde gemeente die een herder en leraar moet missen willen zegenen. Zegenen daarmee dat gij nu de naam van hun dominee, de naam van hun man en vader, in zekere mate werd weggestreefd, uw naam in hun hart, in hun leven, en ook in het midden der gemeente, ambtelijk en persoonlijk, zou willen leggen. Uw naam, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uw naam, uw nabijheid, uw vrede. Want als gij komt, neemt ge toch alles mee. U hoeft er toch niets meer van ons bij. Dat kan de grootste leegte door u worden vervuld. U zijt het niet verplicht, Heere. Maar ach, dan hebt ge uw lieve zoon aan het hout gaan. En dat niet toevallig, niet zomaar, niet zonder betekenis. Maar om deze ene verschrikkelijke reden, omdat in de wet geschreven staat: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Vervloekt is ook Jezus die aan het hout hing, opdat de vloek voor een iegelijk die niet gebleven is in het boek van uw goede heilige wet, om dat te doen, zou kunnen worden opgeheven, zou kunnen worden geneutraliseerd, ja omgezet in een zegen, verwisseld in dat nieuwe, in dat goddelijke. O kom dan, drie enige ontfermer, Waar gij niet verplicht zijt, zoudt ge genade kunnen verheerlijken. En waar wij uitgewerkt zijn, zoudt ge geloof kunnen schenken. Het uitgewerkt zijn, het van u verwachten, het niets meer weten, niets meer willen, niets meer hebben, niets meer kunnen. En ook niet deugen om het alleen van het eenzijdige genadewerk van u, dat zo vol is, zo heerlijk is. We mogen hem elke dag ontferm u over ons, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 122 het laatste, dat is het derde vers. Psalm 122, vers 3. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. 122, vers 3. Dat ik had durven te preken voor deze zondag, alle drie, reeds in schets af.